We slaan op Matthäus hoofdstuk 19 vers 30. Matthäus 19 vers 30. Daar staat: maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. Mooi, maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En dan hoofdstuk 20 vers 16, alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatste zijn. En dan vers 26, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Nou, wat is nu het geheim achter deze uitspraak? Wat is dat nu? Ik weet niet of u een idee hebt, of u er ooit wel eens over nagedacht hebt, of u de eerste wil zijn in de ogen van Jezus. Ik wil dat ontzettend graag, maar goeiedag, wat is dat nu toch eigenlijk? Wat is daar nu voor nodig? Wat bepaalt nu dat dit in je leven zal zijn? Dat je de eerste zal zijn in zijn ogen. Want Jezus zegt, maar vele eerste zullen de laatste zijn. En dat zegt hij nadat de discipelen bij hem gekomen zijn. Eerst de rijke jongeling. En dan Petrus in vers 27 van hoofdstuk 19. Dan zegt Petrus, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En de Heer Jezus spreekt dan over het feit dat ze, als zijn koninkrijk gekomen is, zij op de tronen mogen zitten. En dan zegt de Heer Jezus erbij, maar vele eersten zullen de laatste zijn. En precies hetzelfde in hoofdstuk 20, vers 20, dan komt een moeder bij de Heer Jezus en om hem iets te vragen. En dan vers 21, hij zei tot haar, wat wilt gij? Ze zeiden tot hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. Ja, die moeder wilde graag dat de kinderen de eerste plaats kregen. Ik hoop van harte dat je de eerste plaats wil hebben in de hemel. Maar wat moet je daar nu voor kennen? Wat is dan je levenshouding? Wat is dan nu de enige mogelijke houding inwendig in je ziel om dat te bereiken? Nou, er staat hier dat je de laatste moet zijn hier. Maar dat kan niet automatisch bedoeld zijn, want er staat vele eerste zullen de laatste zijn. Er zijn ook mensen die hier op aarde de eerste zijn en die daar ook de eerste zullen zijn. En er zijn er die de laatste zijn en daar de laatste zullen zijn. Er staat vele, niet alle. Het is geen automatisme. Het is niet zo dat als u de laatste plaats inneemt, dat dat dan betekent dat de Heer Jezus u de eerste plaats geeft. Nee, want het kan makkelijk zijn dat u de laatste plaats neemt, juist omdat u denkt dat u de eerste bent. Hangt helemaal vanaf van hoe u inwendig voelt. Als straks hier de koning binnen zou komen, of volgende week, dan zult u ontdekken dat volgende week de kerk chockvol zal zitten en als laatste komt de koning binnen. Hij is de laatste. Terwijl hij de eerste is. In ons land. Maar hij is de laatste. Dus we kunnen dat prachtig in scène zetten. Wij kunnen prachtig nederigheid in scène zetten. Helemaal nadoen. Helemaal doen alsof. En dat doen we natuurlijk graag. Want dat is de hoogste en belangrijkste inwendige houding. De geestelijke houding die Jezus vraagt. Die hij ook enorm waardeert. Staat ook zo prachtig. In vers 27. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dus de Heer Jezus heeft duidelijk de laagste plaats ingenomen. Hij is de eerste. Maar op aarde was hij de laatste. Toch was hij in heel veel samenkomsten absoluut prominent en de eerste. Maar inwendig was hij de laatste. Wat is dat nu toch? Wat betekent dat nu voor u en voor mij? Wat moet je doen om dat voor elkaar te krijgen? En daar verlangen we zo intens naar. Ik toch. Ik verlang daarnaar dat ik straks in de hemel de eerste plaats mag krijgen. Dat betekent dus dat ik nu de laatste zou moeten nemen. En dat valt me verschrikkelijk moeilijk. Ontzettend moeilijk. Maar waarvoor moet ik me nu oefenen? Welke oefening moet ik doen geestelijk om dat te bereiken? Om daar iets in te groeien? Welk karakter is dat dan? Wat beschrijft Jezus hier nu voor een karakter die voldoet aan het Koninkrijk van God? Nou, het is natuurlijk duidelijk dat de Heer Jezus spreekt in ons aardse denken over het Koninkrijk der Hemelen. En dat is erg moeilijk. Dat is zo'n groot verschil. Maar als u avondmaal gevierd hebt net, dan hoort u bij het Koninkrijk der Hemelen. En dan is het Koninkrijk der Hemelen een realiteit in je hart, in je denken, in je ziel, in het binnenste van je leven. En deze principes, die zijn daar absoluut aanwezig. Maar welk principe is dat nu? Waarin moet u groeien? Waarin moet ik groeien? Om die eerste te mogen zijn. In zijn koninkrijk. En dat betekent de laatste in dit koninkrijk. Nou, we hebben al gezien dat het niet betekent de laatste te zijn dat je de laatste bent. Je kan makkelijk de eerste zijn. Het gaat om een inwendige houding. Het gaat om iets wat bij je inwendig leven de leiding heeft. Wat heeft de leiding? Waarvoor doe je het? Wat is je motief? Motieven zijn belangrijk. Doen is niet belangrijk. We hadden ons feest op 1 november. 'S Avonds, we waren met zo'n 1200 mensen. We hebben feest gevierd. En aan het eind had je Kees Kraaienoord. Kees Kraaienoord is een van de grote artiesten, gospelartiesten in Nederland. En hij komt op met zijn band om te zingen en alle stroom valt uit. Niks meer. Geen microfoon, niks. Daar staat hij. En toen dacht ik, alleen, nu komt het motief openbaar. En dat deed hij prachtig. Wat heeft hij daar iets moois neergezet. Is vooraan gaan staan, zonder microfoon, zonder versterking van de gitaar, is gaan zingen. En heeft daar iets prachtigs neergezet. Veel mooier dan die ooit met zijn stem kan bereiken. Zijn motief kwam openbaar. Motieven zijn belangrijk. Nou, de Heer Jezus gaat, om dat duidelijk te maken, een gelijkenis vertellen. En hij zegt, ik zal iets je duidelijk maken. Ik zal je een motief laten zien bij mensen die de eerste zijn, maar voor mij de laatste zijn. En ik wil dat je dat als een spiegel voor je leven bekijkt. Hij zegt, ik ga je nu iets vertellen over wat het Koninkrijk der Hemelen is. En ik ga daar mensen in plaatsen. Een hele dynamische groep. En ik laat ze met elkaar optrekken. En dan zal ik u aantonen wie voor mij de eerste is. En wie voor mij de laatste is. En dat doet hij dan. Dan begint hij in hoofdstuk 20 met het woordje want. Want, zegt hij. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een heer des huizes die des morgens vroeg, dat is 6 uur. 'S morgens vroeg 6 uur. Arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Dat is oogst. Een oogsttijd. Jezus neemt dus voor het koninkrijk, geeft hij het plaatje van de oogst. Ik heb vroeger in Nederland gewoond. Dan woonden wij voor met de koeien rondom ons. En er was grasland en er was hooibouw. En dan, dat was van mijn oom. En dan als je moest oogst binnenhalen, de hooi binnenhalen, kwam die mij roepen. Hij zegt, Wout, kom meehelpen. Want er komt onweer aan. En er komt regen aan. We moeten snel oogsten. En oogsten betekent alles opzij zetten. En de oogst binnenhalen. Nou, die urgentie is belangrijk. In het Koninkrijk van God is er een urgentie. Daar gaat het om bij Jezus. Wat is de urgentie? Wat is je motief? Wat is je drijvende kracht? Wat is je motief waarvoor je de dingen doet? Waarvoor ga je een tweede mijl? Dus dat is waar. En zegt hij, en toen hij met de arbeiders eens geworden was, dat 's morgens om 6:00 voor een schellingdaag stond hij hen in de wijngaard. Dat is een loon voor een dag. Wat een vreugde voor deze mensen. Opvallend is dat die Heer des huizes, wat natuurlijk in het Koninkrijk van God de Heer Jezus is, ze alle persoonlijk roept. Dus hier om 6:00, hij gaat het huis uit, hij gaat de markt op, hij gaat naar buiten toe en hij roept je. Ja, dat is een privilege. Hij heeft je geroepen. Deze Heer heb je geroepen. Is een keer bij je gekomen, heel dicht, en heb je geroepen. En heb je gezegd, je bent waardig. Ik vind je bijzonder. Ik wil je voor eeuwig bij mij hebben. Oh, dat is een privilege. Dat is onvoorstelbaar. Ik moet denken toen de Heer Jezus aan het kruis hing. En dat hij dan zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij zegt dan, Vader vergeef die Romeinse soldaat die de spijkers in mijn handen sloeg. Ik wil voor eeuwig die bij mij hebben. Hij zegt, Vader vergeef het die hoofdman die zijn mannen heeft getraind om dit vreselijke uit te voeren. Die hoofdman wil ik voor eeuwig bij mij hebben. Ik wil dat hij mijn heerlijkheid zie en mij voor eeuwig looft. En dan zegt hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij zegt, Vader Annas, de hoge priester, die zo arrogant was net. Die getuigen, die logen en bedrogen, al die mensen. Vader, ik wil ze bij me hebben. Wilt u ze roepen? Wilt u ze aan mij geven? Ik wil eeuwig met die mijn leven delen. Wat een privilege. Ze worden geroepen. Om 6:00 's morgens. Er is geen grotere vreugde in je leven. Dan dat je als kind geroepen wordt. Ik ben als kind geroepen. Dat is een grote vreugde. Ik ben bewaard voor veel zonden. Wat een privilege. Ik heb het nooit gekend. Mijn jeugd is niet vol zonde geweest. Want dat was de vreze van God in mijn leven, door mijn ouders aan mij geschonken. En nu ben ik 62 en ik hoef niet terug te kijken op een leven waar ik alles verkeerd heb gedaan. Nee, ik heb geen patronen in mijn leven waar ik zoveel jaren heb mee moeten vechten om daarvan af te komen. God heeft mij daarvoor bewaard. Wat een privilege. Op het eerste uur geroepen worden is grandioos. Grandioos. Onvoorstelbaar. Ja. En de Heer Jezus zegt, dat is mijn koninkrijk. En dan staat er dan omstreeks het derde uur, dat is 9:00. Ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. 'S Morgens om 9:00. 3:00 later. Prachtig. Maar ze stonden op de markt, werkloos, doelloos, zinloos. Geen doel in hun leven. Waardeloos. Geen werk. Niets waar ze aan op konden trekken. In de hitte. Met het gevoel van straks kan ik niet thuis komen om mijn lieve vrouw en mijn kinderen een maaltijd te geven. En daar komt hij. En er staat er zo duidelijk. En om 6:30 ging hij naar buiten. Ja, de Heer Jezus gaat naar buiten. En hij gaat naar die mensen toe, die daar zo staan. En hij zegt, ik heb een zinvolle job voor je. Kom in mijn wijngaard. Om 9:00. En ze komen. Hij praat niet meer over het geld. Hij zegt, wat billijk is, zal ik je geven. En mensen zijn blij. 9 uur. Want ze hebben een doel in hun leven. Ze hebben af te rekenen met 3 uur leegheid en doelloosheid. Ze kennen de pijn van niet ingezet te worden. Maar nu mogen ze van 9 uur werken. En dan zegt hij, ga toch gij in de wijngaard en wat billijkes zal ik u geven. En ze gingen omstreeks het 6e uur, 12 uur. En het 9e uur, dus 3 uur, ging hij weer naar buiten. En handelt evenzo. Elke keer gaat de Heer persoonlijk naar buiten. Er is niemand in zijn wijngaard die niet door hem persoonlijk is geroepen. Een persoonlijk woord heeft gekregen. Dat is voor mij grandioos. Hij heeft mijn naam genoemd. Als Maria zo bedroefd is omdat hij gestorven is en het graf leeg is. Dan staat ze voor de Heer Jezus en dan zegt ze, tuinman, weet je waar ze hem gelegd hebben? En dan draait hij zich om en dan zegt hij, Maria. Dan schrik ze wakker, zegt ze, meester. Dan ziet ze, bij een naam geroepen. Hier, ieder wordt bij de naam geroepen. Ben je bij een naam geroepen, bij je ware identiteit. Dat is van mij zo'n zegen geweest. Ik was iemand die geen enkele eigenwaarde had. Ik was op weg naar de psychiatrie. Niemand kende mij. Ik geloofde dat niemand van me hield. Niemand. Want ik zei altijd, als je me leert kennen, hou je niet van me. Nooit heb ik geloofd dat iemand van me hield. En ik ben 40 jaar getrouwd. Ik heb er nog moeite mee. Jaren niet geloofd dat Tony van me hield. Maar toen, op een moment, kreeg ik een droom van de Heer God. En dat was in Gethsemane. Dat de Heer Jezus daar bad. En ik zag hem zweten, bloed. En ik hoorde mijn naam. Hij zegt, Heer God, ik wil dat Wout van Wijngaarden voor eeuwig bij me is. Wat moet ik doen? En toen zei de Vader tegen hem, dan moet jij aan het kruis. En toen riep ik, dat doet hij nooit. En hij deed het. En hij deed het. Hij riep mij bij mijn naam. Hij heeft u geroepen bij uw naam. Dat is een privilege. Onvoorstelbaar. Dit moet alles overweldigend zijn in je leven. Dit privilege. Dat hij je riep bij je naam. Dat is zo prachtig. En op 3e om 3 uur 's middags. En er zijn er die geroepen worden als ze 70 zijn. Ja. Dat is prachtig. Maar je hebt af te rekenen met 70 jaar zonde. 70 jaar inspanning voor ijdelheid. Geen zin. Zinloosheid. Ze spannen zich in voor zinloosheid. Feesten die je leven kapot maken. Maar ze kwamen in de wijngaard. En die het eerste uur geroepen is, die zag het. Ah, die is om 3 uur gekomen. En er wordt niet vermeld wat hij allemaal dacht. Hoe dat ze met elkaar optrokken. Maar straks zien we dat. En dan op het 11e uur, is 5 uur 's middags, ging hij naar buiten. Waarom? Was de oogst in gevaar voor de nacht? Moesten de druiven eraf? We weten het niet. Nou, hij ging naar buiten en vond nog anderen staan en zeiden, waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? En dan zeiden ze tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Ja, er is niemand die ons nodig heeft. Niemand. En zegt hij,
Ik heb je nodig. Ik huur je. 80 jaar. 5 uur. 80 jaar. Eind van je leven. Want om 6 uur gaat de wijngaard dicht. 1 uur werk. Geroepen. Als er ouderen onder ons zijn. Die aan het eind van hun leven staan. En je wordt geroepen. Een privilege. Zo groot. Maar je hebt af te rekenen. Met 80 jaar. Van leven. Zonder dat je dat zag. Zonder dat je die privilege had. Wat indrukwekkend. En dan staat er, toen de avond viel, vers 8, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit. Ja, doet hij niet zelf. Laat hij de arbeiders doen. Te beginnen bij de laatste, tot de eerste. En de laatste komt, die om 5 uur geroepen is, door hem, die dat privilege heeft gekregen, om 1 uur in het koninkrijk te werken. En dan, toen zij die omstreeks het 11e uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij een schelling. Ja, die kregen daar een schelling. Precies dat wat beloofd was aan die het 1e uur gekomen was. En hij gaf het. En dan openbaart de Heer Jezus iets wat indrukwekkend is. En dan zegt hij, nu ga ik je laten zien wat in het hart was van die eerste die binnenkwam. En toen die eerste kwamen, meende deze dat zij meer zouden ontvangen. Dat zij 12 schellingen zouden ontvangen. Hadden het berekend. Had ik gezegd. Zij hebben 1 uur gewerkt. Wij 12 uur. Wij krijgen 12. Ja. En ze ontvingen eveneens ieder een schelling. Maar ze kregen een schelling. Toen zij dit ontvingen, morden zij. En de Heer Jezus zegt, dit waren de eerste. En ze zullen de laatste zijn. Omdat ze gaan knorren en brommen. En ze zeiden, moet je kijken wat ze dan zeiden. Deze laatste hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hun met ons gelijk gesteld. En de Heer Jezus, de Heer, die zegt alleen. Als ik niet gekomen had bij je, had je niet in mijn wijngaard geweest. Je bent daar niet zelf gekomen. Je doet alsof je zelf die wijngaard binnengelopen bent. Alsof het een prestatie was van jou. Ik heb je daar geroepen. Ik heb je dat privilege gegeven. Ik heb je 12 uur laten genieten van mijn rijkdommen. Waarom neem je dat nu niet mee bij de afrekening? Waarom ben je zo gericht op die schelling? En luister eens, antwoord mij eens. Wat ga je doen met die 11 schellingen? Je hebt er maar 1 nodig. Wat ga je doen met die 11? Ga je daar mij mee dienen? Of ga je daar jezelf mee dienen? Ben ik Heer in je leven? Of misbruik jij mij als Heer in je leven? En dan zeggen ze, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Wij hebben het toch wel moeilijk gehad. Wij vonden het niet fijn om bij uw gemeente te zijn. Het was helemaal geen privilege voor mij. Het was hard werken. Hitte. Ik had veel liever ergens anders gezeten, zondagsmorgens in die kerk, op de kringen, bidden. Ik had veel liever ergens anders geweest. Oh, ja, hoe, ja. Zullen we er eens aan beginnen? Ons uit te spreken. Wat zal deze man die de 1e uur geroepen is, gezegd hebben tegen die het laatste u geroepen is? Dit, denk ik. Ik vind dat wel oneerlijk. Jij hebt 11 uur met je luie gat op de straat gestaan. Ik heb keihard gewerkt. En jij krijgt net zoveel als ik. Dat is niet eerlijk. En die hebben ruzie gemaakt. Begrijpt u? Dit heeft niks met het koninkrijk te maken. Dit heeft niks met de vreugde van de Heer te maken. 11:55, als mensen binnenkomen, is dat vreugde. En nooit is dat eigen schuld koeienbult. Dat is altijd vreugde. Deze niet. Maar hij antwoordde een van hen en zeide: vriend. Ah, dat is prachtig. Die Heer is zo bijzonder. Heb je die al ontdekt? De Heer Jezus. Vriend, zegt hij tegen je. Als hij nu zegt, alleen, maar dit is nou precies de gedachte die ik had als ik die gelijkenis lees. Ik schrik mijn wild eigenlijk, want ik zie dat ik de laatste ben. Ik zie niet dat ik de eerste ben. En dan komt hij bij je opnieuw en dan zegt hij, vriendin. Hij zegt niet, hij wijst je niet af. Hij wil dat je de eerste wordt. Hij wil dat je het begrijpt. Hij zegt, vriend, luister, ik doe je geen onrecht. Je bent het mee eens geworden dat je een schelling zou krijgen. Dat is goed. Maar omdat je zo gericht bent op dat geld, heb je alles wat je in de schoot geworpen is vergeten. Heb je niet van mijn druiven gegeten toen je ze plukte? Heb je niet gemeenschap gehad met al die mensen die mee waren? Heb je niet genoten van de muziek die er was, omdat de druivenoogst daar is, de dansers die daar dansten? Heb ik het niet een prachtig feest gemaakt, het feest van de oogst? En jij hebt gewerkt in een sfeer waar ik was, waar mijn geest was, waar mijn liefde was. Heb dat geen invloed in je leven gehad? Heb de vergeving geen invloed in je leven gehad? Geen reiniging in je leven gehad? Ben je enkel maar bezig geweest om mij te misbruiken? Om geld te krijgen? Heb je geen hart gehad voor de wijngaard? Heb je geen hart gehad voor de werkers? Heb je ze niet getroost? Waarom niet? Vriend. En dan zegt hij, neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? En dan zegt hij dit. Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Ja. Betekent eigenlijk dat boos zijn, ben je jaloers? Ben je wantrouwend? Denk je dat ik iets verkeerd doe met je leven? En de Heer Jezus legt heel die ziel bloot. Of is uw oog boos? Uw oog. Als dat in je hart is, zie je alles verkeerd. Snap je het niet? Als dit je leven niet beïnvloed hebt, dat hij je gekomen is, om je te roepen persoonlijk op de markt en bidden te brengen in zijn koninkrijk, om daar te werken en daar te genieten, de vergeving te ontvangen, de reiniging, de heling van je leven. Als dat je denken niet hebt beïnvloed, dan zijn we de dienst mee begonnen met die prachtige tekst uit Romeinen 12. Niet gelijkvormig aan deze wereld. Als je dit principe, dan zul je de laatste zijn. Want de laatste zullen de eerste zijn. En de eerste de laatste. Deze laatste heeft genoten van de genade. Geeft ook geen antwoord aan die anderen. Voelt zich ook niet verlegen. Weet dat de Heer goed is. Ja. Wat is nu het karakter? Wanneer mag je nu weten, ik word de eerste? Natuurlijk, als je daar niet mee bezig bent. Want als je iets bezig bent aan het uitwerken in ons wereldje, om de eerste te zijn, en je wil dan ook echt de laatste zijn, ben je natuurlijk verkeerd bezig. Maar wat is nu datgene wat je moet ontwikkelen? Wat bedoelt Jezus nu eigenlijk? Laat ik het je iets vertellen met het verhaal van de verloren zoon, om daarmee wat te eindigen. Die oudste zoon, die heeft altijd gewerkt bij zijn vader. En de jongste zoon, die is geroepen op het elfde uur, 5 uur. En die oudste zoon weigert feest te vieren. En die zegt tegen de vader, vader, luister eens, ik heb altijd, precies hetzelfde, ik heb altijd hard gewerkt en mij heb je nooit iets gegeven. En dan is het eigenlijk dat de vader begint te wenen. Hij zegt, maar lieve man, al het mijne is het uwe. Waarom heb je het niet gezien? Waarom is je oog boos? Waarom was die oudste zoon zo ver van de vader af? Omdat hij niet van de vader hield. Hij hield niet van de vader. Nee. Als je van iemand houdt, echt intens houdt, dan ben je ontzettend dankbaar als die vreugde heeft. En de vader had zo'n intense vreugde dat de zoon terugkwam. En die oudste zoon hield niet van de vader. Houdt u van de vader? Als u van de vader zou gehouden hebben, ja, dan bent u de eerste. Want dan zou je geweldig onder de indruk zijn dat die op het elfde uur kwam werken, die schelling kreeg. En dan zou je gezegd hebben, wat bent u goed, wat bent u bijzonder. U heeft mij geroepen op het eerste uur. En ik heb 10 uur, 11 uur genoten van uw aanwezigheid, van uw heerlijkheid. Ik heb de grootste zegen gekregen die ik ooit heb kunnen krijgen toen ik jong was. En ik ben bewaard voor zoveel kwaad. En ik ben zo dankbaar dat u ook de mensen die zoveel schade hebben opgelopen in hun denken, in hun doen en laten. En roept in het laatste uur. En dat u ze hetzelfde geeft als mij, want... ja, ik heb zoveel mogen genieten in het leven. Is uw oog boos? Vertrouwt u de Vader? Wilt u dat de ander gezegend wordt? Vindt u het heerlijk als de Vader iemand bijzonder zegent? Of is uw hart boos? Bent u jaloers? Hij noemt je je vriend, want je hoort bij zijn koninkrijk. Alleen je zal de laatste zijn. Laat ons groeien in die intense vreugde waar de Bijbel zo mooi over spreekt. In Psalm 27, David was de eerste. De eerste in het Koninkrijk van Israël. En hij is de eerste ook in het Koninkrijk der Hemelen. Waarom is dit, zegt hij, 1 ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op, boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offers offeren. Met geschaal, ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heren. Diegene die om 6 uur geroepen werd... dit is zijn situatie. Dit is zijn positie. Ik heb altijd mogen verblijven in de wijngaard van mijn Heer. En ik wil zingen. Ja, psalm zingen, de Heer. En ik wil juichen over zijn goedheid. Die hij schenkt aan diegene die op het 11e uur geroepen is. Kom, als je oud bent. En als hij bij je komt om je te roepen. Kom. In zijn wijngaard. En je krijgt hetzelfde als mij. Die van jongs af aan is opgegroeid in de dingen van de Heer. precies hetzelfde. Want hij riep, hij gaf genade en onze prestatie is niks. Het is uit hem, door hem en tot hem. Amen. O Vader, wilt u het ons leren om zo met u te wandelen en zo u te eren. Dat onze eer voortkomt uit een intense bewondering, een intense vreugde over u. Niet een gemaakte eer, maar een eer uit verliefdheid. Een zien uit ondersteboven zijn van uw goedheid. Dit willen we ontwikkelen in ons leven, uw liefde hebben. Boven alles. Wilt u ons dat schenken? In de naam van Jezus.